Je luistert naar de podcast van WDO Movies, waarin ik in gesprek ga met verschillende professionals, maar ook kinderen, over thema's die hen aanspreken en raken. Mijn naam is Joey Kugelman en ik wens je heel veel luisterplezier met de WDO podcast.
Maar weet je, als ik dan toch nog mijn voorbeeld mag geven, want misschien we dan concreter nog ernaar kunnen kijken. Want
mooi.
Het was een voorbeeld wat ik echt wel ingewikkeld vond. Zij vertelde mij deze week, ze is net begonnen met fietsen naar de middelbare school. Nou, dat is een half uurtje fietsen en dat is ook een tijdje door wat saaiere graslanden. En dan zet ik op mijn telefoon mijn serie aan en ik luister. En ja, kijk niet zo erg hoor, want ze dachten wel van, oh god, dan gaat mijn moeder natuurlijk zeggen van hey, het verkeer en zo. Maar en ik luister dan ook, ik kijk dan ook series die ik wel eens gezien heb en dan hoef ik ook niet zo te kijken en zo. En daar was ik toch niet helemaal blij mee. Want ik dacht, ja, wacht even. Ik weet ook nog hoe... Ze is niet zo'n hele alerte deelnemer aan het verkeer nog soms. Van, hé, dat vind ik gevaarlijk. Dus ik zei, dat vind ik geen goed idee. Toen had zij zoiets van, oh, ik had nooit moeten vertellen.
Ja.
Nou, en daar kom je in die balans tussen balans. Verticaal en horizontaal.
Ja. Ik heb in die behandelingshuizen waar ik veel gewerkt heb, is datzelfde, van bijvoorbeeld drugsgebruik. Dus het mag niet. En tegelijkertijd weer het gesprek erover hebben.
Ja.
Dat is een enorme spagaat. Een enorme spagaat.
Ja, want je wilt dat ze iets kan vertellen. Ik snap ook dat zij denkt, ja, nou heb ik het verteld, dan wordt het van me afgepakt. Ja. Ik zeg niks.
Ja.
En toch vind ik het niet goed.
Nee.
Want ik vind het gevaarlijk. En dan zeg ik ook, ja, Marilene, er zijn een paar dingen waar ik toch, zolang je nog niet volwassen bent, verantwoordelijk voor bent. Onder andere dat jij geen onveilige dingen doet.
Ja.
Ik vind dit onveilig.
Ja.
Maar vind ik dus een heel moeilijk moment van
moeilijk.
Horizontaal, verticaal.
Ja, zeker, zeker. Maar ik hou wel ook. Dus wat ze kreeg, was een preek.
Nou, of gewoon een verbod.
Maar het was een hele top-down reactie. Terwijl als zij daar zelf naartoe wordt gebracht, die zegt: en waar zet je hem aan? Zeg maar wat, hè. Dus het gaat eerst, wil je gewoon alles, de series die je al kent. Nou, en dat, omdat we geen beeld hebben, maar... Dus zij gaat van onder naar boven. En jij wil van rechts naar links, dus dat is een confrontatie. Terwijl als je eerst mee buigt en dan afbuigt... Kijk, escaleren kan altijd nog. Je kunt altijd nog een tandje bij doen. Als je eenmaal hebt geëscaleerd, deescaleren is een stuk moeilijker.
Ja.
Dus, en sommige dingen zijn gewoon verboden.
Ja.
Ik bedoel, dat is, want ik ben verantwoordelijk voor jou. Dus dat is heel helder. Alleen de vraag is even of zij wordt meegenomen in de gedachtegang. En dat heb je gedaan, hè? Maar soms zijn ouders dan verliezen het contact omdat ze beginnen met de conclusie.
Ja.
Namelijk, ik verbied het.
Ja. Ja.
Terwijl het gesprek daarover zegt van, nou, als ik nu dat gesprek zou hebben met elkaar. En ik maak er een soort filmpje van nu in mijn hoofd. Omdat je. Ja, dan kom ik toch tot de conclusie dat ik dat niet wil. En dan hebben we eerst contact daarover.
Ja. Het kind voelt zich gehoord.
Ja, dat is waar. Ja, je wordt dan eventjes overvallen door een eigen angst.
Je ziet
er al bij de eerste rotonde onder een auto komen.
Ja.
Ja, dus dat klopt. Maar wat ik zou dan soms hopen, dat als je dat gesprek een beetje voert van... hé joh, maar denk jij niet ook dat je dan toch minder alert bent en zo? Maar dan zie je toch nog dat kinderen die manier van... Ja. Dat je bij wijze van spreken denkt, we kwamen samen tot die conclusie.
Nee, maar dat is een beetje een leading witness, Your Honor. Dus denk jij ook niet dat dat gevaarlijk is?
Ja, nee, dat is manipulatief. Dat is gewoon manipulatie.
Ja, je zegt, vertel me, hoe ziet dat eruit?
Ja,
ja, mooi. Ja.
Nou, en dan vertelt ze erover. En waar doe je hem dan uit? En dan kan ze best merken dat je escaleert in je zorg. En daar pas. Of, dus dan ben je eerst langs zij gekomen. In plaats van dat je het midscheeps ingaat.
Ja.
Langs zij gekomen en daarna...
Ga je nog steeds wel...
Je gebod is wel groter.
Ja.
Dus dan, als jij zegt, nou, dan gooi ik nu het roer om. Dan, Want ja. dat is natuurlijk wel... Je blijft wel in die balanceeract... hoe groter het gevaar, hoe hiërarchischer we worden.
Ja.
Ja. Nou, en bijvoorbeeld dit principe kunnen we ook aan kinderen uitleggen. Dus we hebben communicatie... dus over de, en we hebben metacommunicatie. En metacommunicatie is de communicatie over de communicatie. Dus stel, Melle zou nu zeggen... Steven, ik vind je wat dominant in het gesprek. Dan is dat metacommunicatie. Dan gaat dat over hoe we dit doen. Hm. Nou, en metacommunicatie dat is een hele mooie manier om met kinderen te praten, vind ik. Als je zegt van, als jij zelf begint, weet je wat er nu gaat gebeuren? Jij hebt mij dit verteld. Mm-hmm. En nu gaat het er, hè? Dus nu, en nu gaan we het op een ander niveau, nou, in die woorden natuurlijk. En daar ga jij van, dat is vervelend natuurlijk. Want jij, en dan voel je je weer gezien. Dan hoef ik het niet te vertellen. Maar zeg van, dit is ingewikkeld, want jij hebt je geopend. Ja. En het uiteinde daarvan is dat ik je iets verbied. Ja. Dat is heel lastig voor jou. Ja. Dat snap ik heel erg goed. Dat ingewikkeld is. Dus dan hoeft zij dat niet nog... Dan voel je echt van, oh, oké, okay, dus je hebt je werkelijk verplaatst in mij. Dat, en je voelt zelf dat als jij je verplaatst in de ander zich ook eerder verplaatst in jou.
Ja.
He, dus ik zeg ook wel eens, weet je wat het is, lieverd? Ik zou gewoon geen goede vader zijn. Als ik er toe zou staan.
Ja.
Ja, dat zei ik ook tegen
hem. Dat is mijn belang. Ja. Van, als ik zeg van, ga je goddelijke gang...
Ja, krijg je niet dat het kind zich verantwoordelijk voelt voor... oh, maar dan voel ik me schuldig, want als ik het nu wel doe... dan heb ik een slechte vader.
Dat hangt er vanaf of ik me ook eerst in hem of haar heb verplaatst. Dus ik nodig diegene uit. Dat is ook een vaardigheid, hè? Ja. Om die kind in jouw beleving wereld mee te trekken. En zeg van, oké, okay, de meester Hans...
Ja.
Die komt Marjolaine opzoeken in het ziekenhuis.
Ja, oké. Okay.
Ja. En die zegt tegen je... En die gaat naar Hanneke toe en zegt... Wist jij dat ze dat deed? Dat ze dat keek op de, terwijl ze aan het fietsen was.
Ja.
En dan moet Hanneke zeggen... Ja, dat wist ik. Hoe zou dat zijn?
Ja, natuurlijk heel vervelend.
En nee, maar dit is de vraag aan Marjolaine.
Ja.
Want nu activeer ik haar om zich ook in mij te positioneren. Het is geen vier meer, hè? Mm-hmm.
Nee, absoluut. Nee, hoor.
Dus vanaf een jaar of 7, 8... Dan ga je die egocentrische fase, die loopt echt wel een beetje op zijn einde. Je kunt abstracties beter aan. Hè? Dus je gelooft niet meer in Sinterklaas. Dat kan niet meer. Weet je wel. En je pop gaat in de hoek. Hè? Dus je, vanaf het jaar of 7, 8 ga je eigenlijk de volwassenheid van de kindertijd in. Zoals je in de puberteit de kindertijd van de volwassenheid ingaat. Hè? Dus dan ben je... Nou, en dan kan je best met dit soort gesprekken ook uitnodigen. Hè? Dus... Ik ben heel benieuwd als je dat aan je dochter zou hebben gevraagd.
Ja.
Oké, dus dan moet ik tegen meester Hans zeggen... Ja, dat was ik van op de hoogte. En hij komt net uit het ziekenhuis waar jij met je dubbele breinbreuk ligt. Als we geluk hebben. En dan? Dat is geen goed antwoord op, hè? Er zijn gesprekken waar geen goed antwoord op is... maar het doel van het gesprek is niet het antwoord... maar het doel van het gesprek is het gesprek.
Ja, ik hoorde toch ook een soort boodschap tussen de regels in door. Want waarom zou een leider niet gewoon mogen zeggen... dit mag niet van mij, punt. In plaats van, ja, want anders ben ik geen goede... dan maak je het ego zo belangrijk. Althans, het zou het kind toch kunnen opvatten als... Ja. Oh, dus,
nee, maar
dus
niet.
Uit schuldgevoel of zo? Of...
Nee, uit inleving. Mm. Ik leef me in jou in, Jezus. Dan vertel je mij dat...
Mm-hmm.
En dan is het eind van het verhaal... Nou, ik kan me voorstellen... en ik hoop niet dat je dat doet... maar dat je kan voorstellen van... oh, had ik dat nou wel moeten zeggen? Ik kan je wel verzekeren... dat als je in het ziekenhuis ligt met je dubbele beenbreuk... dat je had gewild dat je me had verteld, waarschijnlijk.
Ja.
Want dat is...
Ja,
mijn inkijkje geeft het grotere geheel... wat ik natuurlijk niet zie in de lijden wel... en dan betrekken het kind er toch heel even in... Van joh, bekijk het eens vanuit mijn perspectief.
Precies.
Ja. En dan heb je dus inderdaad ook een veel diepgaandere conversatie met elkaar. En dus bouw je ook veel meer op teamwork. En ik denk ook sowieso dat kinderen daar veel beter op gedijen.
Ja. Ja, maar wat blijft, is dat je denk ik in je verticale hiërarchie zult moeten accepteren, ook als ouders, dat je sommige dingen beter kunt overzien.
Ja, dat
ja natuurlijk.
En,
ja.
En dat je daar ook voor bent aangesteld, hè, ja, bij spreken.
Ja. Verantwoordelijke last.
Want wij ja raken het daar niet helemaal over ja eens over hoe gevaarlijk ja dat is. Ja. Daar kan ja ik lang ja kort praten.
En waar ik ook groot voorstander van ben, zijn metaforische verhalen. Hmm. Zeg maar, Lynn, ik ga je een verhaal vertellen. Stel, je hebt een nichtje die is, die heet Josje en die is 5. En die zegt, ja, wat ik af en toe doe, dan... nou, en die vertelt iets. Maar, hè, dus, ik kan nog niet zwemmen, maar dan als papa en mama niet kijken, loop ik langs de sloot. Niet vertellen. Niet vertellen. En je denkt, ja, maar Josje, ik hou zielsveel van Josje. En dan? Josje zegt, niet verder vertellen. Wat doe jij dan? Mm-hmm. Ja. En nu activeer ik, dus, en dan komen we op die 20% meer, 60% makkelijker. He, dus nu denken ze, oké, ja, ja, ja. Ja, dan zou ik dat wel aan oom Hans vertellen. Ja. Zeg, hè? Maar je houdt van Josje en Josje heeft jou gevraagd om dat niet te doen. Ja. Dus dat is moeilijk toch voor Josje? Gaat Josje nou volgende keer wel vertellen als ze zegt, ik heb bij een spin zijn pootjes uitgetrokken? begrijp je? Ja. Gaat Josje dat dan aan jou vertellen? Ik zeg het tegen Josje, ik begrijp dat jij het niet snapt, maar geloof me, omdat ik van je hou, heb ik mijn mond niet gehouden. Omdat ik van je hou, heb ik het verteld.
Ja.
Ja. Zou je dat zeggen? Ja. Nou, guess what?
Ja.
Dat is deze situatie.
Ja,
ja, precies.
Maar dat, weet je, en dat merk ik wel aan dat... Want nu gaat het dus helemaal van de straf of de beloning. Of de... Nu wordt een kind echt meegenomen in het leven. Ja. Voelt zich enorm serieus genomen. Ja. Je kunt er ook nog... En dat vind ik wel grappig. Dat, er zijn ook kinderen, en ik weet niet... die filosoferen gewoon leuk vinden.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja. En hoe komt dat nou? En ik ben nog helemaal niet bij het verbod, hè?
Ja.
Hoe komt dat nou? Dat je dat dan wel zegt... Want eigenlijk zeg je dan, ik ben de baas over Josje, of niet? Klopt dat? Of is er wat anders? Nou jongen, die kinderen gaan helemaal aan.
Ja,
ja, ja.
Het is een paradigma shift. Ja. Er is niks krachtigers dan dat. Want de hele kijk op de wereld wordt ineens van, maar dat, wow!
Juist. Maar dat gesprek, weet je hoe dat komt? Want dat gesprek is symmetrisch.
Ja.
Ja. En dus horizontaal.
En
ja
daarmee...
Ja. Ja.
Voel je je gezien en erkend. En dan uiteindelijk kan het besluit toch tegen jou zijn.
Ja.
Dus... He, dus je werkt op een conservatorium, er moeten dingen veranderen. Er wordt jou gevraagd, hoe zou jij dat willen? Je leidinggevende zegt uiteindelijk, heb je helemaal gehoord en ik snap je belangen. Maar er zijn ook andere belangen, ik heb belangen en het is dit geworden. Je hebt niet alles gekregen wat je wilde. Daar is hij de leidinggevende voor. Anders kan je die net zo goed die laag schrappen.
Ja.
Toch? Dus maar het gaat niet om dat je krijgt of niet krijgt wat je wil, maar of je het gevoel hebt... dat je bij diegene op de radar hebt gestaan... die jou en jou uitlegt waarom het niet helemaal zo kan als jij had bedacht. Nou, dan denk je, oké, het gaat over de redelijkheid. Dat is het eindpunt, is altijd redelijk. Dus als jij zegt, nou, dan is dat toch redelijk dat ik dat... als zij het redelijk kan vinden, dat je zegt, ik wil dat gewoon niet meer.
Mm-hmm.
Kijk, en er is ook maar een kleine mate van redelijkheid via het verhaal van Josje en Marjolein is er ingekomen. Dan is er bij iets bij haar aangegaan. Ze zei, oké, nou goed, ja. Ik ben er tegen, maar ik snap het wel.
Ja.
Nou, dat is het hoogste goed natuurlijk. Ja. Ik ben er tegen, maar ik snap het wel.
Ja,
want dan heb je dus je verplaatst. En ik denk, oké, ja, inderdaad.
En het is een goede
dan heb je ook horizontaal en verticaal in één, hè?
Ja.
Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja, dat is, ik denk dat het soms niet lukt, omdat het gewoon is, je komt erachter en morgenochtend moet ze op de fiets.
Zeker.
En vanavond ging ik net naar de sport, weet ik het. Dus hè, sommige dingen lukken ook niet altijd zo in de ideale wereld waar altijd tijd en ruimte is.
Ja.
Overigens ook niet bij het kind zelf.
Nee.
Maar ja, om er zo op die manier over te spreken, ja, kan me
en er komt ook nog bij dat het helemaal niet verkeerd... Kijk, het gaat over patronen. En dat patroon hoeft niet een 100% patroon te zijn. He, dus, Melle, jij hebt je relatie hersteld met je vader. En dat gaat steeds beter. En dan gaat het, je bent er weer een keertje en het was weer even niet. Kan, hè? En dan de volgende keer is het weer wel. He, dus, dan, dus het gaat over het patroon en niet over de incidenten.
Ja.
En wat we leren is dat een patroon wordt zo vastgesteld, zo'n 80%, 90% van de keren dat je iets meemaakt. Dus ook als je als ouder een keer onredelijk bent, is helemaal niet erg. He? Want dan maakt hij dat ook een keer mee. En dan moet hij zeggen, oh, wacht eens even, hoe moet ik me hiertoe verhouden? Maar als een ouder 60% van de tijd onredelijk is, dan gaat een kind dat op zichzelf betrekken. En zeker als het onredelijk is en je komt erop terug. Nou, dan. Dus het is geen Olympische sport. Je mag vallen, fouten maken. Als we dat bij die kinderen willen, ja, dan zou het vragen zijn. Kinderen mogen dat en dan ben je 18. En dan mag het niet meer. Ja hoor. Maar de vraag is niet hoe je met je, dat je geen fouten maakt, maar de vraag is, hoe herstel je het?
Dat is ook de hele crux op school. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Nou, zometeen ook in de afronding, of nou eigenlijk onderweg naar die afronding van de aflevering toe, staan we ook nog eventjes kort en krachtig stil bij de rol die docenten hebben in de opvoeding van het kind. Ik zie Hanneke heel herkenbaar knikken.
Zeker. Nou ja, ik heb met Marilène net aan de hand gehad dat zij in groep 8 en wat veranderd schooladvies kreeg. Ze kreeg eerst in groep 7 een HAVO-advies. Toen werd het in groep 8 een HAVO-VWO-advies. Toen hebben we haar dyslexie laten onderzoeken, waar toch een vermoeden van was. Dat kwam er ook uit. Uit die toetsen kwamen ook gewoon andere profielen van de intelligentie. En toen heeft ze de laatste toets mogen maken ook in een dyslexie variant. En die was toen sky high. Dus toen moest de school eigenlijk bijstellen naar VWO. Hebben ze ook gedaan. Dus we kregen een officieel ander advies. Maar de leerkracht bleef eigenlijk wel zitten bij, ja, maar ik vind toch HAVO-VWO wel genoeg. Dus en daarmee zag je Marilène eigenlijk helemaal verscheurd raken tussen, je geeft me dit mee en toch zeg je dit. En ze had zelf een hele sterke wens om VWO te proberen. Dus niet een HAVO-VWO-brugklas, maar direct VWO. Om ook te kijken gewoon, als ik er echt mee geconfronteerd word, dit is het, dan wil ik gewoon weten hoe dat gaat. Mm. Nou, dat hebben wij ook vonden we prima. Maar het hele afgelopen maanden bleef de juf zeggen, ja, bij alles wat even dan niet zo goed ging of lukte, van ja, maar dat moet straks ook kunnen, hè. Dat moet je straks ook allemaal. Waardoor eigenlijk nog een stukje onzekerheid is toegevoegd door de leraar. Die, denk ik, erg hard heeft willen behoeden voor. Dan probeer je het en dan lukt het niet en dan krijg je een slecht gevoel. En,
teleurstelling kun je niet aan, schijnbaar.
En teleurstelling kun je dus niet aan. En daarmee dus eigenlijk zo bijdragend aan de faalangst. Terwijl ze heeft vast geprobeerd om een faalangstige ervaring te voorkomen, maar hem feitelijk gecreëerd.
Ja, ze bedoelen het natuurlijk goed.
Maar dat is om maar zeggen iets waarvan ik dat echt heb gezien. Dat, terwijl ik dat niet zelf er heel anders over denk. Maar als dat elke dag toch op school zo gaat, dan sta je als ouders ook machteloos bij. En nu merk ik ook, nu is ze begonnen en er zit best wel veel spanning op. Terwijl die spanning puur vanuit haar en ons helemaal niet zou hoeven. Dus die probeer ik ook te kanaliseren. Maar ik wilde hem graag noemen als voorbeeld van waar je soms denkt, nou doet de leraar eigenlijk precies
datgene
wat ik eigenlijk niet wil. En dat zie ik ook op het conservatorium waar ik werk, waar ouders dan natuurlijk wel eens komen luisteren naar hun kinderen. En dan zijn er ook ouders die gewoon even een soort top 20 maken of een top 30. En dan even denken, ja, hoeveel zijn er eigenlijk beter dan jij? Dat je echt denkt, nee, jongens, zullen we dat. Dan kan je de ouders ook kiezen als kiespijn.
Er valt nog veel winst te behalen wat dat betreft. Ja,
zeker.
Ja, daar kunnen we zo nog wel heel zeker even kort en krachtig bij stilstaan. Dus even rekening houdende met dat verhaal wat Hanneke net schetst. En dan de vraag in jouw ideale wereld. Hoe gaat een leerkracht op de basisschool, of het nou middelbare school of het conservatorium is, om met zijn of haar leerlingen? Als het komt op het tegengaan van het creëren van faalangst.
Daar zou je eigenlijk deze leerkracht voor aan tafel moeten hebben. Hè? Want wat Hanneke terecht zegt, die leerkracht probeert natuurlijk die faalervaring van je gaat naar de brugklas VWO, maar het is mijn stellige overtuiging dat je het daar niet gaat redden en dat je terugvalt in HAVO. En Hanneke zegt, dat kan mijn kind makkelijker aan dan dat ze nu al hoort van, nou ja, HAVO, VWO. Dat verdient een gesprekje, lijkt me. Of gesprekken misschien zelfs wel, om dat goed te begeleiden. Want we weten natuurlijk niet vanuit welke overtuiging deze leerkracht dat vindt.
Ja.
Dus dat is heel moeilijk om van een afstandje daar iets zinnigs op te zeggen, denk ik. Mm. Behalve dan dat ze met elkaar, en dat doen ze waarschijnlijk al, aan tafel gaan. Zeggen van, oké, dus je kunt heel goed in die verschillende belevingen zitten. Maar ook hier gaat het dan weer over de kwaliteit van het taalgebruik. Als er gezegd wordt, ja, maar ja. Dat is wel even, weet je wel.
Ja, dat is boven jouw pet.
Ja.
Dat gaat weer boven je pet.
Ja. Dus, en die zorg van zo'n docent is natuurlijk legitiem. Die mag die hebben. Maar daarna gaat het over de kwaliteit van de communicatie daarover.
Ja. Ja, ik merk inderdaad dan bij kinderen dat zij die zorg dan ineens, dat ze dat schijnbaar gaan delen. Dat ze dat dan ook doorleven en dat ze dan denken, ja, als het maar goed gaat op school. Want ja, en dan zie ik tegelijkertijd ook dat kinderen die overtuiging aan het creëren zijn, maar het mag niet mislukken. Dat mag schijnbaar niet, want dat is gevaarlijk. Of dan krijg ik een teleurstelling op mijn dak. En dat is heel erg onveilig. En dat vind ik zo jammer. En dat vind ik zo belangrijk om in ieder geval met ook het programma van WDO juist tegen te gaan. Mm-hmm. En dat als een leerling bijvoorbeeld thuis komt met een 4 en het krijgt gewoon de vraag in plaats van, weet je best doen de volgende keer? Ben je tevreden met die 4? Ja, want ik sta gemiddeld nog steeds een 6,2. Ik vind het prima dat de ouder dan kan zeggen, oh wat heerlijk voor je. En als hij de volgende keer thuis komt met een 8, oh en? Ja, had ook een 9 kunnen zijn, jammer. Oh, nou, dan beter je best doen de volgende keer. Wat kun je daaraan doen? Dat vind ik een veel fijnere wereld om in te leven. Ik denk ook echt voor kinderen veel, veel prettiger en constructiever.
Ja. Maar wij zouden het leven van een kind nog geen dag volhouden. He, dus je moet je voorstellen, je gaat ergens naartoe, je doet iets en dan zegt iemand 5,1. En dan kom je thuis, je moet je kamer opruimen. En het hoort allemaal bij, hè? Dus ik zeg niet dat het niet moet gebeuren. Alleen, we onderschatten denk ik wel eens, wij zouden nog geen dag op een middelbare school. Ga loop maar eens een dag op een middelbare school.
Verschrikkelijke tijd.
Je redt het niet meer. Want er staat iemand heel lang te praten over de slag bij Nieuwpoort. Je schrijft geen enkele klik met jouw beleving van waar jij mee bezig bent.
Ja, ja.
En je moet dat, het is teaching for the test. Ja. Is daar van, ja, maar goed. En het is ook learning for the test daarmee. En dat is zo'n systeem. En dan komt de kwaliteit van de relatie met de leerkracht. En zijn didactische kwaliteiten natuurlijk ook naar voren. Hè, als die daar gewoon dat staat te vertellen. Of dat hij zegt, er waren twee landen. En hij had een ruzie. En hij had zo'n ruzie. Nou, dat was niet, die ging oorlog voeren. Zo'n ruzie. Weet je wel, dan zit je als kind, dan kan de slag bij Nieuwpoort je misschien niet zoveel interesseren. Maar dan word je door die leerkracht meegenomen in een verhaal. Nou, het is gewoon echt moeilijk om. En dan ga je de volgende uur, heb je aardrijkskunde over de bodemgesteldheid van Zuidoost-Groningen. En de volgende uur. Nou, probeer maar eens aangesloten te blijven. Mm. En alles moet je in dat kopje krijgen. En alles is een 6,2 of een 5,9. Mm. Dus we hebben het allemaal gedaan. Dus de kinderen zijn zeer welwillend eigenlijk. Dat die nooit vragen, ja maar die slag bij Nieuwpoort, want?
Ja, ja. Want ik denk minstens 70% van wat mij toen de tijd allemaal is geleerd, implementeer ik helemaal niet in mijn leven vandaag de dag.
Nee, maar het hoeft niet per se slecht te zijn dat je dingen moet leren of dat je dingen moet memoreren. Maar er moet wel ergens een band zijn. En als we die niet kunnen uitleggen met de realiteit, dan moeten we ervoor zorgen, denk ik, dat het op zijn minst op een aansprekende manier, hoe jonger het kind. Kijk, als je op de universiteit zit, dan moet je natuurlijk niet beginnen met, de waar is twee landen? Want dan wil je gewoon de analyse.
Ja.
Maar kinderen willen de emotie. Die willen de, echt waar? Ja. En het waren niet 2 of 3, weet je wel. Voor ridders, weet ik het allemaal. Ja.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen, als docent zijnde, als jij een klas van 30 leerlingen voor je hebt, bijvoorbeeld. Dat elke leerling eigenlijk weer een andere aanpak verlangt. Omdat ze waarschijnlijk thuis een andere aanpak krijgen of wat dan ook. Ik vergeet nooit meer, ik zat een keer in mijn economieklas. Dus voor mij ondertussen ook 5 jaar geleden, gelukkig. Maar ik ben een makkelijke leer. Ik leer makkelijk en snel. Dus ik had al die verhalen over, over al die grafieken had ik niet nodig. En ik was vaak andere dingen doen, aan het doen in de les. En op een gegeven moment werd ik en degene die naast me zat... die had hetzelfde even apart gehouden na de les. En toen zei de leraar tegen ons van... ik weet dat jullie andere dingen aan het doen zijn. Ik weet ook dat jullie mijn les niet nodig hebben. Dat jullie prima gaan scoren op de toets. Maar ik weet ook dat jullie klasgenoten meegaan in jullie gedrag. Dus ik vind het prima als jullie zelf die verantwoordelijkheid nemen... en dat zelf ervoor kiezen om iets anders te doen, bijvoorbeeld. Maar neem de klas er niet in mee.
Want dat deed je wel, kennelijk.
Ja, onbewust, denk ik. Onbewust. Ja, hoe is dat gegaan toen? Ja, als wij met z'n tweeën een grapje hebben of iets... of nee, dan luistert degene die achter je zit, ja. Luisteren mee. En het is aan het begin van de les jolig, omdat we... weet ik het wel. Dus in die zin... Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat wij een soort gangmakers waren. Ja. En toen, ja, dat zal ik nooit vergeten. Dat hij tegen me zei van, ik begrijp het. En jullie kunnen dat hebben.
Ja.
Maar zorg ervoor dat je geen leerlingen meeneemt die dat niet zo...
En wat vond je daar? Wat,
hoe ja, vond je ik, dat? Vond ik heel constructief. Nou.
En verander je eraan?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Ja. Dat is wel grappig.
Ja.
Situatie.
Ja.
En daarom zeg ik, ook dat kan niet altijd. Want ik kan me dan ook voorstellen dat andere leerlingen, als die dat zien of als die daar hoogte van krijgen, dat die denken, hey, die worden anders behandeld.
Ja.
Dit is weer een heel nieuw probleem. Dus het lijkt me ongelooflijk moeilijk om als docent zijnde 30 individuen of 20. Of,
ja. Omdat hij ook vastzit aan het systeem. Dat niet op ieder fonds goed werkt. Ik geloof echt oprecht. Even tot slot hierover hoor dan, vanuit mij in ieder geval. Dat als wij een rijke omgeving creëren waarin het kind op basis van intrinsieke motivatie mag leren, dat een kind altijd zijn of haar best zal doen als het datgene betreft wat hem of haar interesseert. In plaats van dat hen dingen opgelegd wordt, heel geforceerd. En ook echt bovenal dat beeld, dat desidentificeren van wat je bent versus wat je doet. Dat als je een 4 scoort, dat je geen 4 bent, dat je geen mislukkeling bent omdat je een 4 scoort. Ik wou dat iemand mij dat had verteld vroeger. Ik voel me verschrikkelijk als ik een onvoldoende scoor. Ik zie je wel, ja, ik ben ook niks nut. Ik kan helemaal geen wiskunde, joh. Het zal mij wel iets mankeren of zo. Hartstikke dom. Ja, dat verdring ik dan. En dan doe ik daar of ontkennend over, of juist boos. Zodat ik niet hoef te voelen, of whatsoever. Ik denk dat dat nog de grootste crux is. Vooral op de middelbare school. Omdat die kinderen natuurlijk volop in ontwikkeling zijn. En wat je net zei, dat tiert hem maar rond in het hoofd. Dat is een chaotische achtbaanrit. Mag ik jou tot slot één vraag stellen?
Zeker.
Over dit thema. Wat kunnen ouders nou doen als het even komt op tegengif... om hun kind te helpen faalangst te doen laten reduceren... of zelfs helemaal tegen te gaan?
Ja. Nou, faalangst op zich is goed. We onderscheiden positieve faalangst ten opzichte van negatieve faalangst. Dus... Jij gaat naar de Kleinkunstacademie? Of dat
heet... Ja, Koningstheateracademie.
Daar moest je auditie voor doen.
Ja.
Er was een kans dat zou mislukken.
Zeker.
En dat heeft jou gemotiveerd om tot 2:30, 3:00 s'nachts je teksten nog eens te herschrijven. Dus dat is de angst omdat het gaat mislukken, is een enorme motivator om tot 2:30 s'nachts. Dus faalangst haalt het beste jou naar boven.
Ja.
Dus de zender faalangst, zo zie ik het, hè? Dus het is goed dat we die hebben. En nu hebben we de volumeknop faalangst. Nou, op 1 of 2 is dat heel goed, dat die op 1 of 2 staat. Want dat zorgt ervoor dat je het beste in jezelf naar boven haalt. Dat je denkt, ja, maar nu gaat hij naar de 3. En dan gaat hij naar de 6. Volumeknop 6, faalangst, is te hard. En dan gaat het tegen je werken. Dus en dan wordt het negatieve faalangst. Dus positieve faalangst zorgt voor motivatie, zorgt voor zin in dingen, zorgt voor passie, zorgt voor inzet, dat het ook kan mislukken. Dus dat... En wat we leerlingen...
Een stukje accepteren van dat falen in.
Ja, dus dat is goed. Dat je falen. Juist. Ja. Dus falen, dat... dus ik neem dat niet van je weg. Zo van, dat mag je niet meer hebben.
Wat betekent falen voor jou? Wat is de definitie van falen, volgens jou?
Nou ja, dat je niet voldoet aan de verwachtingen. Alleen de vraag is even aan wiens verwachtingen.
Oké. Okay. Dus het niet voldoen aan verwachtingen, dat is falen?
Dat is voor mij falen, ja.
Okay, dus
je kan niet falen als er geen verwachtingen zijn.
Ja, oké, duidelijk.
En de vraag zijn dus aan dat geïnternaliseerde verwachtingen van je omgeving, hè? Of van jezelf. Dat je... of werkelijk van jezelf. Nou, dus... ik zal een ander voorbeeld geven. Dus ik zat werkte in met die moeilijk opvoedbare pubers. En er was een jongen. En die onderhandelde over alles. Nou, hij werd helemaal gek. Hè? Dus moet je voorstellen, die was met die gasten samen. Over alles. Onderhandelen... De zender onderhandelen, die moet ik niet uit hem halen natuurlijk. Want goed kunnen onderhandelen is een hele mooie vaardigheid.
Ja.
Alleen, je moet wel weten wanneer de volumeknop op 8 staat en wanneer die op 2 staat. Dus ik ontneem je niet je onderhandelingen, dat talent dat je hebt. Alleen, mijn taak wordt niet om die zender op een andere zender te krijgen, maar om te snappen wanneer je hem hard en wanneer je hem zacht moet zetten. En met faalangst is voor mij hetzelfde. Dus waarom? Kijk, die jongen blijft toch onderhandelen. Dus dan kan ik maar beter tegen hem zeggen... Hey. En wat ik ook geloof, ik kwam hem laatst tegen... Nou, laatst, ik denk 5, 6 jaar geleden. Ik loop de Utrecht heen. Ik krijg zo'n hand op mijn schouder. Ik kijk om. Staat die jongen daar? En dan kom ik wel vaker. Hè? Dan, als ik dan tijd heb en diegene heeft tijd... gaan we even ergens een kopje koffie drinken. En... hij had een baan gevonden waarin onderhandelen een hele belangrijke vaardigheid was. Dus iedereen werd gek van hem op school. Maar voordat we het weten, vermoorden we daarmee dus iets wat hem kenmerkt, wat hij toch blijft doen. Laten we het dan zo kanaliseren. Nou, en dat voor mij geldt voor een gedeelte hetzelfde bij faalangst. Van het is heel goed dat je het hebt. Alleen... We gaan het niet hebben over je faalangst, we gaan het hebben over het volumeknop van je faalangst. Maar ik zou niet willen dat je je faalangst bij het vuilnis zet.
Wij hebben ook het thema faalangst in onze workshop. Ja, ik zeg eigenlijk altijd, dan falen bestaat helemaal niet. Want, want de letterlijke definitie zoals wij het zien is schijnbaar misluk je als je een fout maakt. Want het is natuurlijk, je hebt een fout maken en je hebt falen. Falen is natuurlijk veel zwaarder en... Dat wil eigenlijk zeggen dat, ja, weet je, je hebt gefaald, punt. En dat maakt je mislukt. Maar je bent al gelukt toen je werd geboren. Je bent al gelukt en je bent niet je prestaties. Dus wat valt er nog te falen? Kijk, fouten maken, ja. Maar goed, dat is ook denk ik ook weer het interessante van taal. Hoe we dat inzetten.
Ja, het is een taalkwestie.
Ik denk dat het inderdaad een verschillend perspectief is. En ik denk dat we het dan in de essentie eens zijn... Als ik je zo hoor, want ik denk, oh ja, mooi, mooie dingen. Kijk, ik breng mijn cursisten dan eigenlijk bij WDO mee. Dus stel dat zij luisteren en ze horen dit en ze denken, wacht even, falen wel niet. Wij geven ze altijd mee, falen bestaan niet, je bent al gelukt. Fouten maken mag, leg de lat zo hoog mogelijk. Want je presteert supergoed op een hoge lat. Mm-hmm. Vier ook vooral hoe ver je komt.
Ja.
En niet dat dat doel per se behaald moet worden. Want als je bijvoorbeeld maar 80% of 90% van dat doel haalt... Heel veel mensen denken, dan heb je gefaald, want je hebt dat doel niet gehaald. Maar anderzijds kun je ook kijken naar, ik ben wel al een stuk verder gekomen omdat ik die lat hoger heb gelegd. Het heeft me veel meer drive gegeven, want ik wil die lat halen. En ja, ik heb liever niet dat niet lukt. En eigenlijk heb je in de basis natuurlijk tevreden en ontevreden. Teleurstelling, verdriet, teleurstelling en succes. En de rest, ja, we zijn natuurlijk super creatief. Maar goed, weet je, dan wordt het denk ik een heel filosofisch gesprek als we het gaan hebben over taal.
Terwijl het allemaal een taalkwestie is.
Maar ons onbewustzijn is natuurlijk super vatbaar voor taal. Want dat is het 50% tot 98% of zo wat we doen is uit ons onbewuste. En iedere taalinput dat wordt toch alweer gezien als een opdracht. En dat beïnvloedt ook weer onze gevoelswereld. En dus daarom, het punt over... Nou ja, of het punt. Ik denk mijn opmerking over... het zijn twee verschillende visies. En in feite bedoelen we natuurlijk... vooral ga presteren en heb er plezier in. Maar voel geen angst om het te doen laten mislukken. Want dat hoor ik echt heel vaak in mijn groepen. Van ja, ik ben best wel bang dat ja, ik vraag dan altijd van ja, angst. Ja, is het gevaarlijk dan? Want angst, ja, weet je, we leven nog dankzij angst als mens, hartstikke goed. Angst is je grootste vriend. Alleen wij maken onszelf zo vaak bang voor onveilige dingen. Of voor veilige situaties. Want wat is er gevaarlijk aan om dan bijvoorbeeld te falen? Helemaal niks. Ik bedoel, je wordt er niet ziek van. Je gaat er niet dood aan. Ja, je voelt je misschien vervelend of misschien zelfs heel ellendig, omdat je zo hoopte op die toelating. Alleen, ja, stel dat het dan mislukt. En ja, in ieder geval, als ik even vanuit mij mag praten. Stel dat ik dan zou denken voor mezelf, en dat heb ik heel lang gedaan. Ik voelde me er echt heel vervelend bij, van ja, ik heb gefaald. Ja, ik gaf mezelf daar een heel zwaarmoedig gevoel mee. Maar ik denk dat twee verschillende invalshoeken zijn.
Ik ben zelf blij dat ik die volumeknop eigenlijk heel vroeg gevonden heb. Want ik ben 4 jaar geleden heb ik examen gedaan en ben ik geslaagd. En ik doe dus ook al 5 jaar audities voor verschillende toneelscholen. En er zijn zoveel mensen die tegen me zeggen, hoe heb je dat 5 jaar lang volgehouden om elke keer maar afgewezen te worden? En bij theater is het ook nog eens zo dat je gewoon eigenlijk afgewezen wordt op de persoon. Maar je bent je eigen instrument. Hoe heb je dat in hemelsnaam volgehouden? En eigenlijk is dat voor mij gelukkig vrij makkelijk gegaan. Heb ik dat heel goed kunnen hebben. En ook omdat ik elke keer een stukje verder kwam. Dat was voor mij heel erg een motivatie. Ik kwam elke keer een stapje verder. Dat is voor mij echt wel een motivatie geweest, denk ik. Maar het is niet makkelijk geweest. Maar ik heb het wel makkelijk gered. Om het zo maar even te zeggen.
Ja. Nee, maar dan... Ja, het is een beetje een woordspelletje, maar dan... Het is een verschil of jij de faalangst hebt of dat de faalangst jou heeft.
Ja. Ja.
En als jij de faalangst hebt, dan is dat een klein onderdeel van jezelf. En er is nog zoveel meer, je doorzettingsvermogen. Maar als de faalangst jou heeft, dat is volumeknop 8. En dan hoor je niks anders meer. Ja. Dat is wat jij... Dus dan wordt alles overstemd. Dingen zijn er.
Dingen, bedoel je de dingen...
Ook faalangst.
Ja, dus ook gevoelens. Dus,
maar dan... Ja, dat is er. Ja. En de vraag is even... net als jaloezie is er. En, maar is de volumeknop zo hard dat het enige is wat je nog hoort? Want als de volumeknop niet zo hard staat, dan kan je er ook zelf naar kijken. Dus dan krijg je in die meta, waar we het eerder over hadden, eigenlijk gesprek met jezelf. Hé, waarom ben ik nou eigenlijk zo jaloers? Waarom? Maar dan moet de volumeknop even op 2 staan. Die gedachten kun je niet ontwikkelen als de volumeknop 8 is. Want dan ben je, dan heeft de jaloezie heeft jou. En dan ben je dat helemaal. En dan is er te weinig ruimte voor die andere delen om ook nog iets te mogen zeggen.
Ja, en om hem even terug te koppelen naar mijn ouders. Ik heb ook nooit van mijn ouders te horen gekregen van... joh, moet je niet management en organisatie gaan studeren of zo. Dus dat is ook natuurlijk heel waardevol geweest, denk ik. Mijn oma heeft het wel eens gezegd. Van, joh, moet je niet de fietsen anders? Maar goed, ja, dit is natuurlijk nog een generatie ervoor.
En goed bedoeld, maar wel heel onhandig.
Ja. En ik heb wel, mijn moeder heeft het altijd zwaarder gevonden als ik. Dat ik, of tenminste, die kon dan echt zeggen van... joh, zit je daar niet helemaal in? En dan... Die was daar altijd wat zwaarmoediger in dan ik. En dat heb ik niet als vervelend ervaren. Maar dan dacht ik wel eens van, joh, het gaat prima. Maar ze hebben dat altijd wel aangemoedigd. Ja. Om door te blijven gaan.
En denk je nu achteraf, want je hebt heel vaak auditie gedaan,
ja,
toch?
Klopt.
Denk je achteraf, het was terecht dat ik ben... Als ik nu terugkijk, dan was dit inderdaad het pad. Want ik ben steeds beter geworden. Terecht.
Ja en nee, want ik wilde altijd heel graag naar de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En dat is een heel ingewikkeld auditieproces. En daar word je niet alleen beoordeeld op talent, maar dat is ook een casting. Dat leeft heel erg naast elkaar. En in die zin...
Wat bedoel je, het is ook een casting?
Amsterdam is heel erg bezig met wat voor plaatjes ze naar buiten willen uitdragen. Zo multicultureel mogelijke klas... man-vrouw verhouding moet in evenwicht en bla 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 bla. Ze vinden het interessant als je een cv hebt. In een van de klassen waar ik dus net niet ingekomen ben, zaten volgens mij 3 gouden kalfwinnaars. Dat is best heftig voor een klas die nog moet beginnen.
Ja.
Maar dat vindt Amsterdam heel interessant.
Ja.
En daardoor heb ik het wel eens oneerlijk gevonden. Ja. Maar er zit ook heel veel begrip. Want Amsterdam kan geen klas aannemen met 20 blonde jongens, bijvoorbeeld. Ja. Want dan heeft één van de 20 blonde jongens werk. En de andere 19 niet.
Ja.
Dus er zit ook heel veel begrip, maar daardoor heb ik het wel eens oneerlijk gevonden. Maar daartegenover staat dat ik nu op de Koningstheateracademie zit. Het is het eerste jaar dat ik daar auditie heb gedaan, want ik kende het hiervoor niet. Ik ben erop geattendeerd door iemand tijdens een andere auditie. En ik heb het gevoel dat ik hier heel erg op mijn plek zit. Het is een erg kleinschalige school. Er zitten maar 42 leerlingen op de hele school. Het zijn 4 jaarlagen, 4 klassen. En ik heb het gevoel dat dat heel erg bij mij past. Dat het zo persoonlijk is en dat het zo... Ja, dus het heeft me wel gebracht waar ik nu zit en ben. En dan kan ik wel eens denken van... oh ja, misschien moest ik 4 of 5 keer worden afgewezen... Ja, om uiteindelijk hier terecht te komen.
Ja.
Ja, en daar ben ik echt heel, heel blij mee. Dus vandaar ja en nee, eigenlijk.
Ja. Nee, maar dat is het aardige. Ik weet niet of dit... maar
relevant is. Ja.
Maar, ik ga het afwijken met zo.
Ja. Nee, maar dat vind ik wel een mooi verhaal. Van dat je... op het moment nooit kan weten wat iets betekent.
Ja.
En dus het blijkt dat ik ben ooit ontslagen. Dat was de dag dat ik werd ontslagen, mijn zwartste bladzij uit mijn geschiedenisboek. Op het ogenblik is het het witste bladzij uit mijn geschiedenisboek.
Ja. Ja.
En dat die ik hou heel van die metaforische verhalen, omdat en dat is een boer en die is zijn paard kwijt. En de buurman komt naar hem toe en zegt, dat is pech dat je paard kwijt bent. Ja, zegt die boer, dat weet ik niet. En die boer gaat op bezoek. Die gaat op zoek naar zijn paard. En die vindt zijn paard helemaal achter in de vallei. En dit paard heeft inmiddels... hij is zijn koe kwijt. Sorry. Hij is zijn koe kwijt. Hij gaat het toch niet gebruiken, maar hij is zijn koe kwijt. En... dus hij gaat, en die buurman
zegt... ga ik wel gebruiken, hè? Dat weet je niet. Precies, een mooie vader.
Nu in ieder geval niet meer.
Ja, dan begint het opnieuw.
Maar dus hij is de koe kwijt. En dus die buurman zegt, oh, dat is pech, zeg, dat je die koe hebt niet. En die boer, een wijze boer, zegt, ja, weet ik eigenlijk nog niet. Dus die boer die gaat op zoek naar zijn koe. En die koe heeft uiteindelijk... vindt hij die koe. Maar niet alleen vindt hij de koe. Die koe heeft vriendschap gesloten met een paard. Dus hij leidt zijn koe terug naar de wei. Dan krijg ik er een paard bij. Zegt hij, komt die buurman langs. En zegt, jezus, jij hebt mazzel, hè? Met een paard erbij. Ja, zegt die boer, dat weet ik nog niet. En die boer heeft een oudste zoon. En die gaat op dat paard zitten. En dat paard werpt hem af. En hij heeft zo'n... Die man, die oudste zoon, die breekt zijn been op 4 plekken... En die loopt voor de rest van zijn leven mank. Dus die buurman komt weg. Jij hebt pech, hè? Met dat je dat paard en je... Ja, zegt die boer, ja, dat weet ik nog niet. En dan verklaart de koning van het koninkrijk waar dit verhaal zich afspeelt, de oorlog aan het buurland. En dan worden alle oudste zonen opgeroepen, behalve de zonen die mank zijn.
Mm.
Nou, er moet tijd overheen.
Ja.
En dan kan je zeggen...
Wat iets voor je betekent.
Hè? Dus dat je, weet ik wel, 4, 5, 6, ik weet niet hoeveel... maar dat je dat bent afgewezen was op dat moment zwart.
Ja.
En het kan je ook de doorzettingsvermogen... Sorry?
12 keer.
12 keer.
Ja.
Maar je kan ook... maar dit zijn natuurlijk ook de verhalen... die uiteindelijk ergens in een blad terechtkomen. Hè? Zeg van, weet je wel, we hebben nu deze gozer... die heeft de cabaret daar en 12 keer afgewezen...
Ja.
Maar hij wist, dit is nou, en tot 3:30 elke avond. En dan weet ik het. Nou, en dat is dat je verhaal. En, dan die 12 keer zijn plotseling...
kleine overwinningen. Bijna kleine overwinningen.
Dat zijn dan, uiteindelijk zijn dat positieve ervaringen. Want jij zegt nu zelf, ik heb die 12 keer misschien nodig gehad...
Ja.
Om de motivatie voor deze 13e keer... en deze mensen gaan mij niet van deze opleiding afkrijgen.
Ja.
Dus, weet je, als nu die gedrevenheid nu is misschien wel veel groter nu... dan dat je op de eerste keer was aangenomen en niet had gevoeld hoe bijzonder dat was.
Zeker.
Ja. Ja, en nou, misschien symboliseert het verhaal ook wel dat falen dus helemaal niet bestaat.
Ondanks dat het nog niet gelukt is.
Ja, ondanks we dus inderdaad wel voor ons gevoel dan faalangst aan het creëren zijn... En in verschillende gradaties dus.
Ja.
En de een ja, voelt het misschien heel licht. En misschien zegt de ander wel, ja, ik noem het faalangst. En achteraf denk ik helemaal niet dat het faalangst was. Of, ja, ik denk dat het ook, nou ja, goed, weet je.
Ik geloof gewoon heel erg dat het een taalkwestie is. En de ene heeft het heel erg nodig om iets een naam te kunnen geven. Om er vervolgens weer beter mee om te kunnen gaan. Omdat je, zodra je het een naam heeft, kun je er dingen over opzoeken. Kun je er onderzoek naar doen. Kun je hulp krijgen. En de ander vindt het helemaal niet fijn als iets een naam heeft. Of als ergens een stempel op wordt gedrukt. Dus ja, het is denk ik gewoon echt een taalkwestie. En een best wel lastige taalkwestie.
Ja, en tegelijkertijd moeten we ook niet de kracht van taal onderschatten. Want het beïnvloedt ons heel erg. Op onbewust
ja,
niveau.
Ja, geloof ik ook.
Want we moeten het ook niet gaan bagatelliseren. Ja, het is maar taal en voor de ene werkt het wel, de andere werkt niet. Nee. Want ik zie kinderen eraan kapot gaan.
Maar goed, nu is de cirkel rond.
Ja.
Want daar begonnen we precies mee.
Hoe mooi is dat?
Dat het belang van taal.
Ja.
Omdat je iets meer zegt dan alleen de boodschap door je woordgebruik en je taalkeuze.
Ja echt zo. Ja. Nou, en ook een perfect moment om deze super inspirerende en langer dan verwachte sessie af te gaan ronden. Wauw, we hebben echt heel lang gesproken. Steven, heel, heel erg bedankt voor je tijd.
Jullie ook.
En voor je expertise en je aandacht. En
De koffie.
Heerlijke koffie. Uitvaart. Dankjewel. Terwijl je niet eens een koffiedrinker bent. Je maakt echt de lekkerste koffie. Dus chapeau, compliment. Ja. En nou, heel graag tot de volgende keer.
Oké. Jullie ook, dank.
Dankjewel.
Deze podcast is onderdeel van de workshop van WDO Movies. Bekijk voor meer informatie onze website www.wdoic.nl of bekijk ons YouTube-kanaal, genaamd WDO Movies.